Die willen ons iets vertellen. Vrij komma. Ik denk als de bemoediging van ons allemaal. En dat we een God hebben die geeft. Op een moment als dat we het misschien zelfs niet verwachten. Wil je daar blijven staan, Gray, hier beneden?
Ja.
Ja, dat is prima. Ja, ik wil jullie vertellen dat de Heer inderdaad het laatste jaar iets heel bijzonders voor mij heeft gedaan. Ik heb jarenlang enorme pijn in mijn rug gehad. Ik kan wel zeggen tientallen jaren. En dat is de oorzaak daarvan, dat ligt in mijn jeugd. Toen heb ik een ongeluk gehad. Daardoor is de wervelkolom wat scheef gaan groeien. En op de duur krijg je daar last van. Ik heb alle therapieën die ik maar kan bedenken, heb ik gehad. Ik heb jaren pijnbestrijding gehad. Jarenlang morfine gebruikt. Maar ja, dat moet telkens verhoogd worden, wil het helpen. Dus op een gegeven moment ging ik weer terug naar de anesthesist om te vragen of ik weer voor pijnbestrijding kon komen. Dat hielp niet altijd, ja, soms een weekje, soms een paar dagen. Als het echt heel bijzonder was, dan was het een maand dat ik geen pijn had. Maar de laatste 8 jaar heb ik elke dag pijn gehad. Dus zodra ik ging lopen of ging staan, dan was het pijn. Nou, bij die anesthesist zei ik, sorry, ik kan verder niks voor u doen. Ik heb nog één optie en dat is een tensapparaat. En dan worden de elektroden op je rug geplaatst. En dan kan je zelf stroomstootjes geven. Dan kan je zelf bedienen. Maar ik kreeg een allergische reactie ervan op mijn huid. Zo erg dat ik dat apparaat helemaal niet meer kon gebruiken. Nou, toen was ik eigenlijk helemaal uitgedokterd. En nou, ik denk een week of 14 dagen later belt mijn zus. En die is lid van een volle evangeliegemeente in Zwijndrecht. Een hele grote gemeente. Ze zegt, dit weekend zijn er genezingsdiensten. Nou, Jaap en ik die zeiden gelijk van, nou, daar gaan we naartoe. Dus wij, dat was met Pinksteren, zijn we naar Zwijndrecht gegaan. En daar hebben we dus de dienst meegemaakt. En op een gegeven moment, na het woord, begon die genezingsbediening. En toen zei die eerst, die spreker, want het was niet de voorganger van die gemeente die voorging, maar het was een gastspreker. Ik geloof uit Texas. Hij zei op een gegeven moment, er zijn hier mensen die zelfmoord gedacht hebben. Willen die naar voren komen? Toen gingen er 5 jonge mensen naar voren. En die werden bevrijd. Nou, dat is zo heftig, maar ook zo geweldig om dat mee te maken. En daarna, toen zei hij op een gegeven moment, laat iedereen gaan staan en zijn hand leggen op de plaats die ziek is of die pijn doet. Dus ik leg mijn hand op mijn rug. En ja, op dat moment, hij ging bidden dus, maar op dat moment voelde ik helemaal niks. Maar in de loop van die dag, we waren bij mijn zus en we zouden ergens naartoe gaan. We moesten een aardig stuk lopen. Ja, dat ging altijd met pijn. Maar we waren halverwege dat stuk. Ik zeg, ik heb helemaal geen pijn. En om de 5 minuten vroegen ze, hoe is het nou? Heb je pijn? Ik zeg, nee, geen pijn. En dat ging zo elke dag. Ik dacht, ik weet zeker dat God me aangeraakt heeft. Ik had wel niks gevoeld, maar dat weet je dat op een gegeven moment zeker in je hoofd. En vertelde het tegen iedereen die het me wilde horen. En ik kon mijn geluk niet op. Ik vond het zo geweldig. Het was zo fantastisch om 's morgens op te staan en te gaan lopen en geen pijn te voelen. Dus dat wilde ik jullie vertellen, dat de Heer is onze heelmeester. En toen de Heer Jezus op aarde was, toen heeft hij veel mensen genezen. En hij heeft ook gezegd, ik ben dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En daarom denk ik dat we ook in het nieuwe jaar allemaal uit kunnen zien naar wat God wil doen in onze levens. Prijs de Heer.
Dankjewel, Gray, voor de bemoediging. Ook voor ons. We zijn soms al lang op weg, maar toch, we houden ons geloof vast. God is dezelfde. En ook in deze gemeente ben ik van overtuigd en zie ik ernaar uit dat God wonderen gaat doen. Het is zijn kracht. We kunnen erom bidden. Maar ik geloof dat het alleen kan gebeuren als wij in ons hart de Heer Jezus in deze samenkomsten hem te volle de ruimte geeft. Dat hij hier kan zijn. Dat hij hier kan vertoeven. Dat hij de rijen door kan gaan. Omdat wij op hem gericht zijn. En ik denk dat dat het geheim is. En ik geloof het nog steeds. Dat God het doet. Oké. Dankjewel, Gray. Marines, wil jij het woord brengen? Ik denk dat je ons wel zult bemoedigen. Ik ben van overtuigd. Ik wil je toch nog zegenen, Marines. Marines, ik wil je zegenen. En ik wil gewoon van je zeggen dat ik al vaker gezegd heb van jou houd. En Jezus houdt ook van jou. En hij zal het je geven deze morgen. Ben ik van overtuigd dat het ons hart zal raken. Ja, dat we er wat aan hebben, ook voor dit nieuwe jaar. En ik zeg jou zo, Marines, in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Amen. Wat een bemoedigend getuigenis. Ik had een beginzinnetje opgeschreven. Hebreeën 13, vers 8 staat: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat past heel mooi. En ik had er boven staan onzekere tijden. Het zijn natuurlijk ook tijden waarin dingen allemaal een beetje wankelen. Gevestigde namen zoals V&D, dat wankelt. Banken wankelen, regeringen wankelen, alles wankelt. En toen dacht ik, moest ik denken aan die tekst, als bemoediging ook. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Een mooie tekst. En daarvoor staat in vers 6, de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? En toen ik zo nadacht over de prediking, ik zat over genezing na te denken. Eerst had ik te denken aan de hoveling die bij Jezus kwam voor zijn zoon. Toen kwam ik te denken met de gedachte van de Canaanese vrouw. En dan denk ik, ja Heer, wat wil u me eigenlijk zeggen? En ik, op een gegeven moment werd ik bepaald gewoon om te blijven bij Matthäus 14 en 15, die hoofdstukken. Daar werd ik een beetje naartoe gesluist, om het zo maar te zeggen. En daar wil ik het vanmorgen ook over hebben. En Matthäus 14. Dat begint, tenminste dat begint niet. Maar bij 13 staat. Boven de eerste wonderbare spijziging. En daarna. Komt er een stukje over dat Jezus over het meer wandelt. En dan komt er weer iets over reinheid. En dan komt er een verhaal over de Canaanese vrouw. En dan in 15 vers 32, de tweede wonderbare spijziging. Dus die twee verhalen van Jezus wandelt over het meer en het verhaal van de Canaanese vrouw, dat ligt opgesloten tussen twee gebeurtenissen die vrij dicht bij elkaar liggen. En dat begint, dat Jezus begint met genezingen. Want de eerste wonderbare spijziging, dat kunnen we lezen in vers 13, dan komt Jezus uit een schip en dan zag hij een grote menigte. Vers 14. En dan staat er, hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun ziekte. En ik moest denken aan, mensen twijfelen wel eens over Jezus. En ook in deze tijd, mensen twijfelen over, is het allemaal wel waar? En waar kan ik mijn hoop vandaan halen? En dan komt die tekst ook weer terug. Jezus is gisteren en heden. En tot een eeuwigheid dezelfde. Dus dan moet je terug naar hoe Jezus was. En zo kwam ik eigenlijk een beetje bij die gedachte. En toen zag ik daar in één keer in vers 14. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Dat moet een hele grote, geweldige dienst zijn geweest. En toen gaf God me het beeld van, Jezus sloot die dienst af. Met een groot avondmaal. Met het brood. Dan staat er al in vers 15. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden. Deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg. Ja, dat zijn de discipelen. Die zeggen van nou, stuur ze maar weg. Dan hebben we discipelen van de Heer die zeggen van nou, ik heb nu geen tijd, stuur ze maar weg. Maar Jezus was innerlijk met ontferming bewogen. En hij genas hun. En Jezus zegt dan in vers 16, geef u hen te eten. En dat is natuurlijk een onmogelijke opgave. En dan, we kennen allemaal het verhaal van die 5 broden en 2 vissen. Ik denk, wauw. Een dienst, een geweldige dienst met de Heer Jezus, afgesloten met een maaltijd. En ik had het in het begin nog niet zo door, dat het daarover ging eigenlijk, maar toen ik later door ging lezen en ik zag de hele context, dan gaat het over het brood. Jezus is het levende brood. En hij genas hun zieken en hij was met ontferming bewogen, dat is zijn hart. Maar alle zegeningen die van Jezus komen, komen eigenlijk via het offer van de Heer Jezus. Via het kruisen van de Heer Jezus. Er is geen enkele zegening mogelijk zonder het offer van de Heer Jezus. Er is geen redding mogelijk. En als dan die gebeurtenis voorbij is, dan dwingt Jezus de discipelen in een schip te gaan. En dan krijgen we het verhaal van Jezus wandelt op de zee. En waarom stuurde hij de discipelen weg? Want hij voelde al aan dat de mensen zo vol lof waren over hem, dat ze hem koning wilden maken. En dat wilde de Jezus niet. Hij was een koning, maar geen aardse koning. Hij denkt van nou, nu moeten we snel weg zijn. Voordat mensen rare dingen gaan doen. En hij stuurt de discipelen weg. En Jezus stuurt dan de menigte weg. En dan gaat hij de berg op om te bidden. En dan staat er verder in vers 24. Het schip was midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. En Jezus loopt over de zee, over het meer naar hen toe. Dat is een wonder. Dat is bovennatuurlijk. En mensen maken er tegenwoordig grapjes over. Het is natuurlijk ook heel raar. Maar wij weten dat Jezus dit kan. Dat het geen grap is. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Alles is hem onderworpen. Hij heeft ook geen last van de zwaartekracht.
En Jezus ziet hun tobben in de nood. En ja, de discipelen zijn ook aan het tobben. En ze kijken in het donker. En dan zien ze iets als een spook. Dat denken ze dan. Maar Jezus stelt het dan meteen gerust. Want dat is het hart van Jezus. Als we in nood zijn, als we tobben. En we zijn angstig. Dan stelt Jezus ons gerust. Dat is zijn hart. En hij zegt, heb goede moed. Ik ben het. Vrees niet. Of wees niet bevreesd. Vrees niet is een andere vertaling. Maar ik ben het. Wees niet bevreesd. En dan antwoordt Petrus hem en zegt, Heer, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Petrus was in nood. En ik denk nou, waarom wil nou Petrus naar Jezus gaan over het water? Waarom moet dat nou zo nodig? Waarom blijft hij niet gewoon in de boot en zegt, Jezus, kom in de boot. Hij wilde naar Jezus toe. Die boot was eigenlijk geen veilige plek meer. En hij dacht, als ik bij Jezus ben, dan ben ik veilig. En Petrus zegt tegen hem van, als u het bent, dat was zijn gebed, geef mij dan bevel over het water naar u toe komen. En ik heb toch langer over nagedacht, ja, waarom doet hij dat nou? Waarom wil hij daar nou zijn? Waarom wil hij nou over het water heen ter zee? Dat is eigenlijk nog veel gevaarlijker over het water lopen dan. En ik heb tegen de Heer gezegd, ja, maar waarom doet hij dat? Waarom vraagt hij dat nou? En waarom zegt u niet gewoon, blijf in de boot, ik kom wel? En ik dacht, nou, hij is een beetje hoogmoedig, die Petrus. Maar dat was niet zo. Petrus was in nood. Petrus was in nood en hij denkt van, nou, als Jezus over het water kan lopen, als hij boven die moeilijkheden staat, dan kan hij me ook uit die moeilijkheden tillen. En Jezus wilde zo snel mogelijk, of Petrus wilde zo snel mogelijk naar Jezus toe. Wij zijn vaak geneigd om onze eigen boontjes te doppen. Wij gaan niet zo gauw naar Jezus, we gaan eerst zelf oplossingen bedenken. Maar Petrus wist het geheim. Bij Jezus ben ik veilig. Bij Jezus ben ik veilig. En als dat Jezus is die daar aankomt, dan ben ik bij hem veilig. Dan moet ik bij hem zijn. En dan wil ik er zo snel mogelijk naartoe. En Petrus zegt dan, want hij wil eerst wel weer zeker weten of de Heer het is. Hij zegt, Heer, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zegt, kom. Kom, zegt Jezus. Hij zegt niet, nou, blijf maar. Nee, hij zegt, ik kom. En Petrus, die gehoorzaamt dan ook. Hij had een gebed uitgesproken. Als hij zegt, als u bent, zeg maar dat ik geef me dan bevel dat ik kom. En op het moment dat Jezus dan zegt, kom, dan stapt Jezus of Petrus ook uit de boot. Hij stapt uit de boot, loopt over het water naar Jezus toe. En dat is geweldig. Hij werd uit de moeilijkheden getild en hij mocht naar Jezus. Ja, toen kwam het. Dat was eigenlijk het smetje op het hele verhaal. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen begon hij te zinken. En toen riep hij, toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Heere, red mij. En het mooie is dan, dat Jezus meteen zijn hand uitsteekt. Hij steekt meteen zijn hand uit. Hij wacht niet, hij denkt, nou laat hem maar, hij moest zo nodig over het water lopen. Nee, Jezus hield hem in het oog. Jezus hield Petrus in het oog. Hij liet Petrus niet aan zijn lot over. Meteen, toen Petrus riep, Heer, red mij, stak Jezus zijn hand uit. En hij trok hem omhoog. En dan zeg je tegen een klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Waarom hebt u getwijfeld? Ik dacht eerst van, nou, hij begint te zinken. Waarom gaat hij niet zwemmen? Lijkt een logische reactie natuurlijk. Als je dus in het water zakt, dan ga je zwemmen, toch? Dus als je dit zo kunt zwemmen. Maar dat staat er helemaal niet. Er wordt helemaal niet gesproken over zwemmen. Hij riep meteen, Heere, red mij. Ik denk, waarom gaat hij dan niet zwemmen? Ik denk, in de meeste gevallen, als wij in de problemen komen, ja, en de Heer, we zijn echt met de Heer, en we wandelen met de Heer, en we komen in de problemen, we gaan niet altijd meteen naar Jezus toe. eerst gaan we zwemmen. We proberen te gaan zwemmen, we proberen het zelf ook op te lossen. Maar Petrus had hier door, hij kon zwemmen wat hij wilde, maar hij zou het nooit kunnen redden. Hij zou nooit terug kunnen zwemmen naar de boot. Dus zwemmen had helemaal geen zin. Het enige wat zinnig was, Heer, red mij, bidden. Naar Jezus gaan. En Jezus grijpt meteen zijn hand. Klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Ja, is het nou een vermaning? Is het nou een bemoediging? Misschien wel bij alle twee. Want Jezus zegt, je moet niet twijfelen. Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. En dat is ook de boodschap voor u. Vertrouw op mij. Twijfel niet. Weet je, er is zoveel beschadigd in de loop van de eeuw, in de kerkgeschiedenis. Als we teruggaan naar het pure woord van Jezus, en hoe Jezus was, dan is het gewoon puur en echt en rein. En ook toen was er twijfel in die tijd, want Johannes de Doper in de gevangenis zei, zijt gij het die komen zou? Of in Nazareth, toen hij daar sprak, van, is dat niet de zoon van de timmerman? Toen was er ook twijfel. Maar wat Jezus deed was echt. Dat was rein. Hij sprak met gezag. Staat in verschillende keren in de Bijbel. Hij sprak met gezag. En dat betekent, hij kon met gezag spreken omdat hij, al wat hij deed, al wat hij sprak, dat was in overeenstemming. Er zat geen ruis tussen. Wat hij zei, dat deed hij. Hij was echt. Hij was puur. Hij was waarachtig. En hij was liefdevol. Hij sprak met gezag. En vandaag hebben we last van allerlei ruis, van tradities. En je hebt goede tradities die ons vastklampen aan Jezus. Maar je hebt ook de tradities die ons vastklampen aan allerlei gebruiken en rituelen die het zicht op Jezus verhinderen. Die ons bij Jezus weghouden, die ons vastklampen aan oude dingen. Maar we moeten vastgeklampt zijn aan Jezus. We hebben misschien last van christenen die niet zo'n goed getuigenis hebben gegeven. En dan zeg je van, nou als het zo moet, dan hoeft Jezus voor mij ook niet. Het zijn allemaal dingen waardoor we gaan twijfelen. En wij hebben dus een opdracht om puur en zuiver te zijn. Om een goed getuigenis af te geven. Om terug te gaan naar de bron. En de bron alleen. Het woord van God. En we hebben het nodig in deze tijd om het woord van God te kennen. Te overdenken. Zou je vertellen toen ik hier met de preek begon? Toen met het lezen van dingen, denk ik, nou hier, wat zit er nou in? Die vragen, waarom moet hij over het water? Waarom zal hij niet gaan zwemmen? En op een gegeven moment gaan al die venstertjes open. Hoe meer je over het woord leest, hoe meer je erover nadenkt, dan gaan vensters open. God geeft licht op zijn woord. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor u. Hij geeft licht over zijn woord. Je gaat God kennen. En je weet, je gaat steeds meer groeien in geloof. Je wordt steeds sterker in het geloof en je gaat steeds sterker staan. En dat hebben we nodig in deze tijd, dat we sterk staan in de kracht van Jezus. En als we sterk willen staan in de kracht van Jezus, moeten we Hem kennen. Moeten we weten wie Hij is. Klein gelovige, zegt Jezus. Weet je, het is geloof. Als je geloof hebt als een mosterdzaadje, kun je bergen verzetten. Dus het is niet zo negatief, vind ik. Klein geloof is niet negatief, het is geloof. Je bent op de weg van gered zijn, je bent op weg naar de hemel. Als je ongelovig bent, dan ben je op een heel andere weg. En je moet misschien het zachtjes zeggen, of misschien moet ik wel hard zeggen, dan ben je op weg naar de hel. Dan heb je geen hoop. Dan heb je geen hoop. En weet je, het is voor ons, als christenen, als kinderen van God, is het belangrijk om dat te beseffen. Je hoort het niet meer. Je mag het eigenlijk niet meer zeggen, als je niet in Jezus gelooft, dan ga je naar de hel. Dan mag je eigenlijk niet meer zeggen tegenwoordig, want dan ben je een fanatiekeling. En dan moet ik eigenlijk niks met jou te maken hebben, want jij gelooft maar in Jezus. De enige die je kan redden is Jezus. Nou, jij, er zijn nog meer wegen. Dat wil het boze je graag doen geloven. En soms, als we het een beetje verzachten, hè, dan komt het ook een beetje zachter in ons hart. Dan is het ook niet zo nodig om de buurman te bekeren. En dan kunnen we dat toch niet. Maar we kunnen wel voor hem bidden. Is ook niet zo nodig om voor ons kind op te komen in het fanatiek gebed. Dan denken we, nou ja, als we het maar goed hebben. Als het maar goed met ze gaat. Materieel. En weet je, als we niet geloven, zijn ze op weg naar een verkeerde bestemming, naar de hel. Bid. We moeten bidden. We moeten de Heer zoeken. We moeten dicht bij hem blijven. We moeten het woord kennen. Petrus was een klein gelovige, maar hij bad. Hij begon te twijfelen. Weet je, een twijfelend geloof, iemand die klein gelovig is, heeft een hand nodig. Die heeft een uitgestoken hand nodig. En Jezus gaf hem een uitgestoken hand. Er komen mensen tot geloof. En die zijn net baby in het geloof. Die zijn nog niet zo krachtig in het geloof. Je zou kunnen zeggen, een klein gelovige. En weet je wat er vaak gebeurd is? Als mensen in de dienst komen en ze hebben hun hart aan de Heer gegeven. Dan hebben we al die krachtige gelovigen, die met een groot geloof. Die hebben zoiets van, joh, dat is niet goed. En dat moet je niet doen. En die klein gelovigen worden steeds kleiner, weet je wel. Zo gaat het dan. En als je niet oppast, knappen ze af. En zijn ze weg. Ik heb een voorbeeld gehad van een jongere... Ja, een jongere club, de volle evangelische gemeente waar ik naartoe ging in Rotterdam. Daar hadden ze een mooie tienerclub en de jongeren, er kwam heel veel jongeren, hadden een eigen gebouw hadden ze. En daar kwamen jongeren. En die kwamen er met andere jongeren mee. En er zat er zo eentje op de stoep, zo op een gegeven moment, zat hij buiten te roken. Ja, en wat gebeurt er dan? Iedereen valt er overheen, hè. Dat kan niet. Hij is nooit meer geweest. Natuurlijk is het roken niet goed. Maar je moet niet gelijk als iemand tot geloof komt, meteen beginnen met van, dat kan niet, dat kan niet. Nee, hij heeft een uitgestoken hand nodig. Een uitgestoken hand. Jezus gaf Petrus een uitgestoken hand. Meteen. En dat roken komt vanzelf goed. Op een gegeven moment ga je zelf ontdekken met de Heer, als je met de Heer gaat wandelen, van wat wel is, wat wel goed is en wat niet goed is. En dat gaat soms sneller als dat een ander denkt. En ik kan gewoon uit eigen ervaring spreken. Toen ik tot geloof kwam, wist ik binnen een half jaar wat wel en niet goed was. Wat ik af moest leggen, wat ik na moest laten, wat ik wel moest gaan doen. De Heer liet het me zien. En degene die mij tot de Heer had gebracht, die stond echt verbaasd. Hij zei, nou ja, dat wel weet. Ik had het tot een jaar over willen hebben, maar ik wist niet hoe. Zo ging het. En laat dat niet maar zeggen. Maar het ging precies hetzelfde zo. De Heer onderwijst ons. Als je met de Heer wil wandelen, gaat de Heer je onderwijzen. Wat je nodig hebt is een uitgestoken hand. Die je niet veroordeelt, maar die je op een gegeven moment zegt, hier, ik help je. Petrus was een klein gelovige, maar hij klom wel uit de boot. Hij wilde wel dicht bij de Heer zijn. Hij zegt, daar is mijn redding. Daar moet ik zijn, daar ben ik veilig. En toen de Heer zei van, kom, toen ging hij. Goed, hij ging op een gegeven moment om zich heen kijken en toen zei hij, nou, de problemen zijn toch erg groot. En op een gegeven moment valt hij weer terug in het oude, die je zelf wil gaan oplossen. Maar Jezus helpt hem eruit. En die zelfoplossing die hij bedacht, bezorgde hem wel een nat pak. Het was niet de schuld van de Heer, maar de Heer helpt hem wel. Hij trekt hem wel uit het water. En de mooie gedachte die ik er toen bij kreeg was op een gegeven moment dat hij zei, de Heer had hem uit het water getrokken. En toen zag ze zo beide zo naar die boot lopen zo, weet je, zij aan zij. Dat is toch een mooi beeld? Als je dan zo uit het water bent getrokken, je bent gestruikeld, als het ware. En dan heb je een nat pak. En dan komt de Heer Jezus en die zegt, kom, we gaan samen naar de boot. En dan lopen ze samen terug. Misschien hebben ze het wel gedragen, kan ook. Maar ik denk dat ze gelopen hebben. Peer nog maar een keer, ga maar wandelen. Over het water. Ik vond het een mooi beeld. Moest ik zo denken aan een kind wat leert fietsen. Een vader die wil zijn kind leren fietsen. Die moet goede, krachtige wielerrondjes kunnen maken. Trapbewegingen kunnen maken. Aan het begin erg met zijwieltjes. En op een gegeven moment gaan die zijwieltjes eraf. En op een gegeven moment gaat het kind zo. En op een gegeven moment valt het. Maar die vader loopt erachteraan. Pak. Je kunt het negatief bekijken en je kunt het positief bekijken. Klein gelovige is geloof. En dat moet gekoesterd worden. En klein geloof moet groeien naar groot geloof. moet gaan worden zoals Hij waarin we geloven. Hij was krachtig in geloof. En wij mogen naar Hem toe groeien. En daar hebben we een weg voor nodig, een wandel voor nodig met Hem, om Hem te leren kennen. En dan komen ze in het schip. En dan zij die in het schip waren, staat er in vers 33, kwamen Hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Werkelijk, u bent de Zoon van God. Niet alleen voor die genezingen, niet alleen voor al dat brood wat Hij kon scheppen. Niet alleen omdat Hij over het water liep. Het was het geheel. Ze hadden ontdekt dat Jezus echt de Zoon van God was. En ze gaan Hem aanbidden als de Zoon van God. En de wind was intussen gaan liggen. Petrus was opgegroeid in Israël. Hij wist dat er een Messias zou komen. Hij wist het. En toch constant die vraag van, bent u het die komen zou? Bent u de Messias? Hier ontdekten ze het. En in het volgende verhaal van de Canaanese vrouw, dan zien we iets heel anders. Dat was een vrouw die was niet opgegroeid in Israël. Dat was een heidense vrouw, om het zo maar te zeggen. Maar zij had een probleem. Een groot probleem. Haar dochtertje was bezeten. Een grote last die ze met zich meedroeg. En ze had van Jezus gehoord. En toevallig kwam Jezus daar, naar die boottocht. Komt u in haar omgeving. Jezus wilde zich een beetje terugtrekken. Die wilde eventjes uit die drukte weg. Hij denkt, ik ga gewoon naar land toe. Even buiten Israël. Om even tot rust te komen. En die vrouw had dat gehoord. Die Canaanese vrouw. Met haar probleem. En ze gaat naar hem toe. En hij roept tot hem. Roepen. Staat er dan in vers 22. 15 vers 22. Een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam. Riep naar hem. Hij vergeet wel eens te roepen naar God. Als we in de problemen zitten. Ik weet uit ervaring, als ik in de problemen zit, en ik heb een echt groot probleem, en ik kom er niet meer uit. Ik heb het soms wel eens uitgeschreeuwd op mijn knieën, echt waar. Dat mag je rustig weten. En je denkt dan, Heer, hoe kom ik hier uit? En dat schreeuwen, ik moet zeggen, in bijna al die gevallen, met het schreeuwen, het uitschreeuwen naar God, heeft God een uitkomst gegeven. En natuurlijk bid ik ook, ik bid elke dag. Ik bid voor iedereen. Maar soms is het nodig om te gaan schreeuwen. Om het gaan uitroepen. En ik ben eigenlijk overtuigd dat als we meer zouden roepen tot God. Met meer kracht en meer overtuiging. Met meer uit de nood van ons hart. Dat God het hoort. Dat God iets zou gaan doen. Je kunt ook zeggen, nou er gebeurt toch niks. Maar je draait eigenlijk om. Maar ik geloof dat God met dit verhaal van de Canaanese vrouw ons wil leren. Dat we moeten uitroepen naar hem. We moeten uitroepen naar hem. En daar staat, zij riep naar hem, Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Zo komt ze, een ongelovige vrouw, een heidense vrouw, die zegt, Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Ze riep het uit. Ze kwam in aanbidding. Ze erkende al meteen vanaf het begin dat hij de Zoon van God was, de verwachte Messias. En ze wist ook dat ze bij hem moest zijn. Ze had al zoveel over hem gehoord, dat ze wist, hij is het antwoord voor mijn probleem. En het probleem was haar dochter. Een moeder die streed voor haar dochter, vanuit de ellende, vanuit de nood. Zij riep naar de Heere. Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. En dan gebeurt het. Of het gebeurt niet. Jezus antwoordde niet. Hij gaf haar geen antwoord. En ik heb me er ook over verbaasd. Ik denk, hoe kan Jezus dat nou doen? Zo'n liefdevolle man. Die, waar we net gelezen hebben, hij was met innerlijke ontferming bewogen. Hij genas de zieken. En hoe vaak staat dat niet in Gods woord? Hij was met ontferming bewogen. En hier heb je dan Jezus die zegt van nou, of het zegt helemaal niks. Het zegt helemaal niks. En zijn discipelen zaten dan, kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want ze roept ons na. Dus ze bleef maar roepen. Ze werden er een beetje zat, die discipelen. Die hadden zoiets van, nou, dat gezeur en dat geroep. Weg met haar. Nou staat het wel een beetje negatief, vind ik. Stuur haar weg, want ze roept ons na. Want eigenlijk zeiden de discipelen daar, als je goed naar de context kijkt, van, Heer, geef haar nou maar de zin. Dan zijn we van haar af. Genees mijn dochtertje nou maar, dat zegt hij eigenlijk. Want Jezus zegt verder, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël. Met andere woorden van, ik kan dat wonder niet doen. Ik heb er geen mandaat voor. En ik moet gehoorzaam zijn aan mijn vader. Ik ben gekomen voor Israël, nog niet voor de heidenen. Die weg is nog niet geopend. Want die weg werd geopend door het kruis op Golgotha. Toen kwam het heil, de zegen van Israël ook naar de heidenen toe. Toen was die weg geopend voor iedereen. Maar toen nog niet. En Jezus zegt tegen de discipelen, toen ze daar in conclaaf waren, stuur haar weg. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël. Dus ik denk dat de discipelen hebben gezegd van nou, in hun hart van nou, ik vind het maar lastig, dat geroep allemaal, we lopen daar door de straat heen en ze blijft maar roepen. Ze blijft maar volhouden en ze gaat niet terug naar huis, nee, ze blijft maar roepen. En ze vonden dat gewoon lastig. En dan weer die discipelen, hè, die zeggen dan stuur haar weg. Ga toch die discipelen, hè. Ik hoop niet dat wij zulke discipelen zijn. Ik hoop dat wij zeggen kom maar gauw binnen. Kijk wat de Heer kan doen voor je. Zij roept ons na. Maar, terwijl dus Jezus zo met de discipelen aan het praten is, komt zij dichterbij. En ze knielde voor hem neer. En zei, Heere, help mij. Ze liep niet los. Ze bleef doorgaan. Ze riep na. Ze bleef gewoon vasthouden. En toen hij eventjes met zijn discipelen aan het praten was, komt zij dichterbij en ze knielt voor hem. In de Engelse vertaling staat, she worshipped him. Dus ik denk dat hier bedoeld wordt dat zij hem aanbad. Met al haar nood komt ze bij hem en zij knielt voor Jezus. Zij aanbidt hem. Ze had niet losgelaten. En ze zegt gewoon daarop dan met, Heere, help mij. Help mij. En dan geeft Jezus een heel bot antwoord, als je dat zo leest, op het eerste gezicht. En dan zegt hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Het is wat als je zo door de Heer Jezus als een hondje wordt betiteld. Dat is eigenlijk best een heel ondankbaar stuk, denk je, als je dat zo leest, op het eerste oog. Maar Jezus had een mandaat van God gekregen. En hij moest gehoorzaam zijn. En hij wist dat wat hij had ontvangen, dat moest hij geven, dat was voor Israël bedoeld. Dat was het brood voor Israël. En als je dan terugkijkt naar die context, van dat die wonderbare broodsvermenigvuldiging, hij genas alle zieken. En hij gaf ieder mens te eten, brood. En straks zullen we zien dat het weer opnieuw zo begint. Hij geeft alle zieken van Israël en hij geeft hem weer brood. 4000 man in het volgende stuk. En hier komt niks af voor die vrouw. Helemaal niks. Er waren zoveel mensen genezen. Hij was zo met ontferming bewogen. En hier zegt hij, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Hoeveel afwijzing moet je hebben? Als je aan het bidden bent. Als je aan het bidden bent en Jezus antwoordt niet. De hemel lijkt van koper. Het is stil. Je krijgt geen antwoord. Velen zouden zeggen van nou, dat helpt toch niet. Ik draai maar om. Zij gaat door. Dus wat ze voelde, daar gaf ze niet aan toe. Ze voelde afwijzing. Dat is duidelijk. Jezus, ja, antwoord niet. Nou, wat is dat voor een God? Zou je kunnen denken. Dus je hebt zelf alle reden om gevoeld te hebben van, Jezus moet me niet. En dan ziet ze dus de discipelen daar praten en dan, ja, zegt hij, ik ben alleen maar gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dat is ook afwijzing. Ik hoor er niet bij. Ik hoor er niet bij. Maar ze liet zich niet ontmoedigen. Juist ging ze door. Ze hield vast. En dan staat ze echt voor de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus recht in haar gezicht: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Hoeveel afwijzing heb je dan niet? Hoeveel mensen zouden in dat hele proces niet, zoals ze hier zitten, die hebben gezegd van: nou, als dat zo moet, dan hoeft het niet meer. Maar zij begreep het. Die vrouw begreep het. Zij aanbad Jezus als de Messias. En ze wist dat hij gezonden was naar Israël. En ze wist dat via Israël uiteindelijk ook het heil van de zegen van Israël naar de heidenen zou komen. Maar er moest nog wat gebeuren. Ze kende Jezus al als haar Messias. En ze nam een voorschot. En ze wist dat het zou komen. Dat wist ze in haar hart. En ze aanbad hem als haar Messias. Als haar heiland. Als haar verlosser. Als haar Heer. En ze was niet boos. En ze was ook niet teleurgesteld. Ze bleef doorgaan. Ze hield vast aan hem. Want ze wist in haar hart dat Jezus haar zou gaan zegenen. Dat wist ze. En ze was niet ontmoedigd. Er was een belofte aan Abraham gedaan dat het heil van via Abraham alle volken gezegend zouden worden. En dat wist ze in haar hart. Zij wist het. De discipelen van Jezus hadden het nog niet helemaal door. Maar zij wist het in haar hart. En dan zegt ze, en dat is het mooie. Ze zei: ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Eén kruimeltje had ze genoeg aan. Die van de tafel viel, nog niet eens aan haar gegeven. Nee, als ze van de tafel viel. Dan heb je een groot geloof. Ja of ja? Ja of ja, toch? Nee? Dan heb je een groot geloof. Als je zegt: dat ene kruimeltje is genoeg voor mij. Dat ene kruimeltje. En toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wil. Ik vind het een prachtig verhaal. Ze was de enige van de heidense vrouw die naar Jezus ging. Maar ze erkende hem als haar Heer. Als haar redder. Als haar verlosser. En ze nam daarmee een voorschot op wat komen zou. Voor ons zoals we hier zitten, is die weg al lang geopend. Door het kruis, door het offer van de Heer Jezus. Zegen is via Israël, via Abraham ook naar ons toegekomen. Maar zij kende het principe van: zij moest Israël zijn plaats gunnen. Ik ben ervan overtuigd dat als wij Israël zegenen, als we in ons hart helemaal achter Israël staan, dat God ons zal gaan zegenen. En niet alleen met zo'n kruimeltje, nee, de tafel is gedekt. Voor ons allemaal. Maar Jan had het erover. En er zijn zoveel dingen die niet uitgepakt zijn. Die tafel is bereid. Voor ons allemaal. En de les die we hieruit moeten leren is: we moeten niet op ons gevoel afgaan. We moeten niet op ons zien afgaan. We moeten niet op ons zintuigen afgaan, ik zou zeggen. We moeten afgaan op ons geloof. Wat geloven we in ons hart? Wie is Jezus voor jou? En die Jezus kunnen we zien in het Gods woord. Hij is met ontferming bewogen. En dat geldt voor u, en dat geldt voor mij. Dat geldt voor Israël. Hij is met ontferming bewogen. En hij wil u bemoedigen. Hij wil u vertroosten, elke dag opnieuw. Hij wil u opnieuw kracht geven. En hij zegt eigenlijk: hoe erg het ook is, hoe zwaar je ook in de problemen zit, ik wil je helpen. En ik zal je helpen. En laat niet los. Blijf roepen. En ik moest zo denken aan een heleboel situaties. We hebben allemaal onze dingen. En als je in ons hart kijkt, dan hebben we allemaal wel iemand die zegt: nou, ik hoop dat hij dit jaar, of zij, en dan kijk maar naar je eigen gezin soms, of naar je buren, of naar je familie. Ik wou zo graag dat hij Jezus leren kennen. En hoe bidden wij? Hoe bidden we dan? Het ligt allemaal klaar. Maar soms moeten we een paar stappen zetten. We moeten ons lichaam als een levend offer geven voor de Heer. En dat kost ook een offer. Die vrouw, die moest naar Jezus toe. Die moest naar Jezus toe. En die had afwijzing op afwijzing kunnen ervaren. Maar ze wist: ik hou vol. Ik hou vast. En ik laat niet los voor mijn gebed verhoord is. Dat is de les van die mevrouw. En ze kwam in aanbidding en ze bleef in aanbidding. Ze bleef hem aanbidden. Ze liet hem niet roven door de boze. Met haar allerlei gedachten die je kunt hebben over die situatie. En ze bleef volhouden. En ik geloof dat Jezus nog gisteren en heden en volgende week en volgend jaar dezelfde is. Dezelfde als wat we hier hebben gezien. En hij heeft genezen. Hij heeft gered. Hij heeft voorzien in alles wat nodig was. En dat doet hij nu nog steeds. Want hij is een levende God. Hij is een levende God. En ik ben ervan overtuigd dat hij van u houdt. Misschien denkt u zelf van nou dat is niet zo. Ik heb al zoveel meegemaakt. Wie houdt er nog van mij? Ik ben ervan overtuigd dat hij van u houdt. Van ieder van u. En hij is gekomen voor ieder van u. Hij is gekomen voor je kinderen. Hij is gekomen voor je familie. Voor je collega. En we hebben het nodig om te beseffen. Van als je niet op de goede weg staat. Dan ben je niet op weg naar de hemel. Maar dat is onze bestemming. We hebben een glorievolle toekomst. Hoe zit het met je kinderen? Hoe zit het met je buurman? Hebben we echt die nood? Dat verhaal van die hoveling waar ik in het begin even over had. Die zoon lag op sterven. En ik kwam met die nood kwam bij Jezus. Heer, mijn kind. Mijn kind ligt op sterven. Kom alsjeblieft. Weet je, als we niet gelovig zijn, dan zijn we eigenlijk al dood. Nog niet helemaal lichamelijk. Maar we zijn dood. Met hoeveel pijn in ons hart bidden we tot God. Gaan we naar hem toe. Hoeveel tijd nemen we daarvoor? En dan kan ik niet invullen voor u. Want je kunt het invullen in de auto, in gebed. En we hebben wel eens met elkaar gesproken met als ouders van ja. Mijn zoon, mijn oudste zoon, die zegt ook van nou, voorlopig nog even niet. Dat doet pijn. En er zijn meer ouders die er zo over denken. En denken, wat moet ik nou nog bidden? Ze hebben alles gehoord. En ze weten alles. Wat moet ik nou nog bidden? Niet loslaten. Volhouden. Breng ze voor de Heer. Elk moment van de dag. Of je nu in de auto zit. Of achter de aanrecht. Of op een bid stond. Hou vol. Hou vol. Als er maar één kruimeltje is genoeg. Één kruimeltje. En Jezus zegt. Groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Er valt veel meer te zeggen. Ik hou ermee op. Filippenzen, moet je maar eens lezen. Filippenzen 4. Staat goed alles mooi in. De Heer is nabij. Filippenzen 4, vers 6. De Heer is nabij. Breng al uw zorgen bij hem. Werp al uw zorgen op hem. Ik lees nog een stukje Psalm 55. Een paar stukjes dan eruit. Vers 2. O God, neem mijn gebed ter oren. Verberg u niet voor mijn smeken. Sla acht op mij en verhoor mij. Psalm van David. Die kende dat ook. Dat God zweeg. En moet ik volhouden. Hij zegt, o God, neem mijn gebed ter oren. Verberg u niet voor mijn smeken. Sla acht op mij en verhoor mij. In vers 17, ik echter zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. Dat zegt David. Ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. En dan vers 23, werp uw zorg op de Heer en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Mooie tekst. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. En dan zeg je, David, de afsluiting, ik echter vertrouw op u. Amen.